Ik was een hele tijd de vaste boekenrecensent van het radioprogramma Kunststof. En er was één avond dat er iets bijzonders gebeurde. Toen was Sanne Wallis de Vries te gast. En we hadden het over fietsen in Amsterdam. En toen vertelde ik iets wat mij die vorige avond was overkomen.
Ja, ik was gisteren trouwens, was ik ook afwezig. En toen ben ik heel hard tegen iemand aangereden met mijn fiets.
Maar was diegene ook op de fiets?
Die was ook op de fiets. En gelukkig had hij een zo verwoestend sterke fiets. Dat mijn fiets lag echt helemaal in puin. Het was ook mijn fiets. Maar ik was in een soort mini-shock. Dat was ook wel leuk om mee te maken.
Als ik 3 dagen later thuis kom, dan ligt er een wit envelopje op mijn deurmat. En in het envelopje zit een kaartje.
Waarde heer Baeyema, tot u schrijft een totale onbekende die uw radiowerk met waardering volgt. Afgelopen vrijdag hoorde ik op het programma Kunststof dat uw rijwiel door, zullen we zeggen, tussenkomst van een forser model onklaar was gemaakt. Ik bied u een werkend, ik kan niet zeggen nieuw, rijwiel. De sleutel is bijgesloten. Ik doe dit, beknopt uitgedrukt, omdat ik een gek ben die niets om zichzelf geeft. De enige goede uitgave is voor mij de uitgave aan een ander. Ik kan alleen hopen u er niet mee te storen of bezwaren.
Ik pak de sleuteltjes uit het envelopje. Ik ga naar buiten. En daar staat hij. Mijn fiets.
U en uw gezin het mooist mogelijke toewensend, verblijf ik met herfstige groeten.
Ik vind het heel bijzonder dat ik een fiets heb gekregen. En ik merk ook dat ik dat aan iedereen wil vertellen. En dat doe ik dan ook. En er zijn ook mensen jaloers op mij. En de actie doet me een beetje denken aan zo'n glazen sneeuwbolletje. Met zo'n mini-sprookjeslandschap. Je schudt, er valt even sneeuw en dan is het voorbij. Ik stuur Jan van Gijsbrecht, zoals hij heet, nog een bedankbriefje. En daar laat ik het even bij. Maar hij blijft toch in mijn hoofd zitten. En op een verloren moment, als ik achter mijn computer zit, besluit ik zijn naam te googlen. En dan ontdek ik dat ik niet de enige ben die die iets gegeven heeft. Zo heeft hij op een rommelmarkt een borduurwerkje gekocht dat gemaakt is door een mevrouw in 1945 in Batavia, en dat heeft hij terug kunnen geven aan haar nazaten. En daarnaast zijn er nog tientallen voorbeelden te geven van folders, foto's, fotoalbums die hij aan mensen gegeven heeft. Naast alle geschenken ontdek ik nog iets wonderlijks. Het is namelijk zo dat hij het Nederlandse telefoonboek uit 1915 en dat uit 1950 bladzijde voor bladzijde heeft gescand en vervolgens toegankelijk heeft gemaakt op het internet. Zo langzamerhand begin ik me steeds meer af te vragen, wie is deze waarschijnlijk wat oudere man die mensen blij maakt met onverwachte giften? En dus stuur ik hem nog een kaartje met de vraag waarom hij dit allemaal doet. Een paar weken later krijg ik een grote envelop met een lange brief. Geschreven in hetzelfde kleine, priegelige handschrift als op het eerste kaartje.
Waarde heer Baeyema, ik weet niet hoezeer u dit zal verrassen, maar ik schrijf u dit nu uit een gesloten psychiatrische afdeling, waar ik sinds een week vrijwillig ben opgenomen. Niet dat ik met die aanhalingstekens bedoel dat ik weg wil, integendeel, ik wil niets meer. Het zou u vergeven zijn te denken naar aanleiding van al mijn geschenkactiviteiten, dat ik goed was. Maar ik vrees dat ik in werkelijkheid een arrogante egoïst ben, die van nature hoogst onaangenaam is en een voortdurend toneelstuk opvoer om als zodanig niet herkend te worden. Maar wat schuilt er voor slechts in het geven van een fiets? Zou u kunnen vragen. Wel, omdat ik van tevoren natuurlijk goed weet wat voor effect zo'n actie op, in dit geval, u zal hebben. Dus het wordt een soort manipulatie die weinig met u, de ontvanger, meer te maken heeft.
Is het manipulatie? Voor mij eigenlijk niet. Iedereen die iets geeft, doet dat toch ook om er een goed gevoel van te krijgen. En ik zie helemaal niet in waarom het iets slechts zou zijn.
Ik ben hier in dit centrum beland vanwege een vloedgolf van verdriet dat mij plots overspoelde. Al 30 te zijn en nooit liefde te zullen ervaren, mijn beste jaren achterloos.
Al 30 te zijn? Dit is helemaal geen oude man. Dit is een jongen van 30.
Ik ben hier in dit centrum beland vanwege een vloedgolf van verdriet dat mij plots overspoelde.
Al 30 te zijn en nooit liefde te zullen ervaren. Mijn beste jaren achterloos weggesmeten te hebben. Nu echter is dat verdriet weggezonden en kan ik alleen nog zien hoe mal dat verdriet was, daar ik bijna onmogelijk ben om van te houden. En gegeven de verschrikkelijke diagnose, licht autistisch, officieel Asperger, maar dat woord haat ik te sterk.
Asperger. Ik zoek het meteen even op Wikipedia. En hij voldoet inderdaad aan de kenmerken. Zoals hij net schreef, een onvermogen tot het aangaan van relaties, gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid. Maar ook, en dat verbaast me, zijn taal. Mensen met Asperger hebben een bijzondere manier van praten, barok en formeel, precies zoals hij schrijft. En intense preoccupaties. Dat zou verklaren waarom hij telefoonboeken bladzijde voor bladzijde gaat scannen. Verzamelwoede is sowieso een kenmerk.
Nu heb ik dus even de aandacht van een getalenteerde programmamaker en ik weet niet wat ermee aan te vangen. Begrijp het alstublieft goed. Hierom was het mij met de fiets niet te doen. Misschien was dat alleen een symptoom van de zelfdestructieve aard, net als alle andere schenkingen die mij uiteindelijk heeft doen belanden in deze slaapkamer zonder scherpe voorwerpen. Het geven als ziektebeeld. Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. Misschien dan zou het beste zijn als u, mocht u iets van mij willen weten, uw vragen schriftelijk aan mij zou kunnen stellen. Natuurlijk mag u langskomen. Ik weet alleen niet of u zou kunnen vertrekken zonder het gevoel te hebben dat u beter een ander had kunnen bezoeken. Ik hoop dat ik u hiermee niet heb verveeld of iets anders negatiefs. Met al uw scheppend werk, met alles eigenlijk, wens ik u nu het beste. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo met lege handen en een leeg hoofd.
Ik heb nog geprobeerd contact te zoeken met Jan via mails en sms'en, maar maandenlang niks gehoord. Tot anderhalve week geleden. Toen kreeg ik opeens een brief van hem. En die brief is geschreven in de gevangenis van Scheveningen. Dus ik ging heel snel lezen of ik kon zien waarom hij daar zat, maar dat kon ik niet zo snel vinden, dus ik begon gewoon van bovenaan te lezen. En dan vertelt hij weer over allerlei bijzondere dingen die hij geschonken heeft aan mensen. Hij heeft op een rommelmarkt een Russisch fotoalbum gevonden. En dat heeft hij aan het Nabokov Museum in Sint-Petersburg gegeven. En hij woont in de buurt van het Joegoslavië-tribunaal. En daar vindt hij in de prullenbakken daar getuigen verslagen die gewoon geheim zijn. Dus die geeft hij ook weer netjes terug. En dan krijgt hij een bedankkaartje van de hoofdaanklaagster Carla Del Ponte. Maar dat is eigenlijk een beetje een uitzondering. Want het blijkt uit die brief dat hij steeds verbitterder raakt. Mensen reageren eigenlijk niet goed, vindt hij, op zijn vrijgevigheid.
De overdracht die na de 3 weken volgde stelde teleur. Maar what did you expect? A medal?
En in een ander geval is hij ronduit geïrriteerd.
Zij verwaardigde zich nooit tot een antwoord. Het geval vrat zo aan mij dat ik uiteindelijk een aanzicht met nederig gestelde verwijten verstuurde. Ook daarop geen respons. Men had mij afgeschreven als gek. En wellicht was ik dat ook.
Vlak voor het einde van de brief lijkt hij een soort balans op te maken van het jarenlange geven.
En zo gleden de dagen en jaren voorbij in een mist van gedane zaken die mij in alle opzichten leger achterlieten dan ze mij gevonden hadden. Ik verzamelde mappen vol met bedankbrieven om ze in de volgende bui van zelfhaat in dezelfde papierbakken te laten verdwijnen als waarin ik zoveel gevonden had. Veeg dus waren de tekenen voor mijn 31ste levensjaar, die besmeurd werd met de gedachte mijn hele daaraan voorafgaande leven wezenloos te hebben verspild.
En juist op het moment dat je denkt dat hij geen uitzicht meer ziet, maakt hij zich op voor het ultieme geschenk.
Eerzuchtig tot het einde wilde ik dus mensenlevens redden. En buiten de onbeperkte perken van de fantasie zou dat alleen mogelijk zijn indien ik aan een zieke een stuk van mijn lichaam kon geven. Maar hoe te verwezenlijken? In deze zorgvuldige hoek van de wereld worden, zo bleek, kandidaten voor transplantatie aan psychologische toetsing onderworpen, gedurende welke ik zeker ontmaskerd zou worden als gek. Westerlingen zouden mij de toegang tot het Rijk der Mensenredders weigeren, zag ik in, en dus zou ik voor de nier, die ik in gedachten reeds 10 maal zelfloos had weggegeven, een minder voorzichtig thuisland zoeken moeten. Na een online zwerftocht koos ik vierkant voor moeder Rusland, in wiens modderige schoot dood en leven elkaar dronken omhelzen.
En dan vertelt hij dat hij een brief schrijft aan een vrouwelijk arts van een Russisch medisch centrum.
Op haar reactie, indien ze zich daartoe verwaardigt, zal ik echter jaren moeten wachten.
En hij moet wachten omdat hij in de gevangenis zit. En waarom hij daar zit, wordt pas duidelijk in de allerlaatste zinnen van de brief.
Levenswanhoop dreef mij op een avond naar een duister snelwegviaduct, waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen met straatstenen bestookt te hebben, door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij.